Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter voortzetting van deze dienst uit Psalm 75, het eerste en zesde vers. U alleen, u loven wij. En wat volgt Psalm 75, het eerste en ook het vijfde vers. Avonddienst kunt u vinden in het Lucas-evangelie, het derde evangelie naar de beschrijving van Lucas, dan van het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10, tevens ook de teksten voor de prediking. Lucas 19, waarvan de eerste 10 versen. Vooraf doen wij in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen een plaatsenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij Psalm 99, vers 8. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 19, vers 1 tot en met 10. En Jezus, ingekomen zijnde, ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem, Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, murmureerden zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 72 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. Vers 1, 5 en 6. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof. En vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Ik vraag verontschuldiging voor mijn allergie. Ik hoop dat het gaan zal. En zo nodig zal ik wat eerder stoppen. Maar we hopen met elkaar deze dienst uit Gods hand te ontvangen. Daarvan is deze preek, daar is deze psalm. Een voorbereiding van de verkondiging. Uit psalm 72, vers 1, 5 en 6. En de Heere God zegene u en ook uw gaven voor hem en zijn dienst.
Thank you.
Jesaja 33 vers 17. Het eerste gedeelte daarvan lezen we: uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Een van de grootste voorrechten in dit leven. Want wie de Heer Jezus ziet met de ogen van het geloof, zo wordt daar natuurlijk mee bedoeld, de Heere zien of de Heer Jezus in je hart, wordt door hem behouden, ontvangt en ervaart zijn liefde en kan voor God bestaan. Deze woorden zijn uitgesproken of opgeschreven door Jesaja de profeet ten tijde van de ballingschap. Althans, hij ziet dat zo voor ogen, die ballingschap van het tweestammenrijk in Babel. Dat begon in het jaar 586 voor Christus. En het eindigde zo in het jaar 536 tot 516. Zo'n bij elkaar 70-jarige ballingschap. En Jesaja ziet dat voor ogen al zo'n anderhalve eeuw tevoren. Maar ook ziet hij de verlossing. Ruim twee eeuwen voordat die aanbreekt. Uw ogen zullen de koning zien. Het is het beeld van het geluk dat de Heer zijn volk teruggeeft. Ze mogen terug naar Israël. Ze zullen de koning van Israël weer zien. Althans, daarmee wordt bedoeld, het rijk van Israël zal weer worden ontmoet. Maar ook als een beeld van Gods genade in de komende Heer Jezus Christus. Zijn komst op aarde hebben we herdacht, alweer een enkele maand geleden, dat de koning der koningen geboren is in Bethlehem. Maar gemeente, ook zijn sterven, dat de koning der koningen gestorven is aan het kruis, kan en mag in Gods gemeente weer worden herdacht. En als Jesaja dan zegt, tot troost, uw ogen zullen de koning zien, dan spreekt hij in diezelfde woorden ook over dat vergelegen land, heel ver weg. Daar lag een afstand tussen van 12, 13, 1400 kilometer tussen Babel en Jeruzalem. Maar de afstand tussen ons en God is oneindig veel groter. En trouwens, we kunnen ook Gods aangezicht niet zien, zegt de Heere, want mij kan geen mens zien en leven. Dus dat veronderstelt een wonder, dat God die afstand overbrugt en die kloof heelt en dicht. Wat een zegen als de Heer door zijn geest daar plaats voor maakt in onze harten. Want als wij die koning zien vanuit onszelf, zegt ook Jesaja in hoofdstuk 53, dan begeren we hem niet. Dan is er geen gestalte aan hem te ontwaren waarom wij hem zouden hebben verlangd tot onze koning. Dat wonder van genade moet in ons alle leven voltrokken worden. Wil het wel zijn op weg naar de eeuwigheid. Maar wilt u ook met vrucht en zegen of jij avondmaal kunnen vieren? En daarover wil ik vanavond met u nadenken. En vanuit Lucas 19 vers 1 tot en met 10. Niet direct een lijdensstof, maar wel vanuit vers 10 is de lijn gemakkelijk en duidelijk te trekken naar het lijden van onze zaligmaker. Want de Zoon van de mens is gekomen, en dat is daar ook het centrale punt van deze woorden, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En verder als uitgangspunt van de prediking vers 3a. En, dat is Zacchaeus, hij zocht Jezus te zien wie hij was. We letten met elkaar op, als het hier gaat in Lucas 19 vers 1 tot en met 10, het vinden van Zacchaeus, van de Heer Jezus. We letten met elkaar op Jezus zien. Eén, een begeerig zien. Vers 1 tot en met 4, Zacchaeus zocht. Hij streefde na. Hij verlangde Jezus te zien. Twee, een beantwoord zien. Vers 5 en 6, Jezus ziet hem. En er volgt nog wat op. Drie, een boetvaardig of berouwvol zien. Vers 7 en 8... Mensen klagen hem aan en dan zegt hij wat ik ook gedaan heb, maar ik zal de schuld vereffenen. Boetvaardig zien. En vier, een belonend zien. Vers 9 en 10. Want dan staat er dat dit huis zaligheid is geschied. Dus Jezus zien, en dat met betrekking tot de lijdens. Gang van de zaligmaker, maar ook het avondmaal. Een verlangend of begeerig, beantwoord, een boetvaardig en een belonend zien. Gemeente, jongens en meisjes, Jezus bevindt zich vlak voor zijn lijden. In hetzelfde 19e hoofdstuk wordt in ieder geval al gesproken over zijn intocht in Jeruzalem. Via Jericho is de zaligmaker op weg naar Jeruzalem. Het zou zijn laatste reis worden, althans voor zijn sterven. Hij heeft een blinde man genezen, genoemd Bartimaeus. Gevraagd, wat wilt ge dat ik u doen zal? En hij zegt, Heere, dat ik ziende mag worden. En dan wordt hij ziende en Jezus spreekt ook over zijn geloof, wat hij behouden heeft. Het wil niet zeggen, door zijn geloof werd hij behouden. Maar vanwege het geloof, gemeente, in dat geloof mocht dat behoud ook zijn eigendom worden. Het geloof eigent dat toe. Dat behoud, die verlossing van zijn ogen. Maar Jezus spreekt over uw geloof en hij verheerlijkt God. Het geloof in de Zoon van God ook. En bij Bartimaeus gaat het natuurlijke wonder, dus het lichamelijk wonder, gepaard met, of ik moet zeggen, samen met het wonder in zijn hart. We lezen dat vaker in de Bijbel, maar lang niet altijd. Je kunt van allerlei wonderlijke dingen meemaken, we noemen dat het wondergeloof, dat er aan of door mij een wonder gebeuren zal, zonder dat je het ware zaligmakende geloof kent. Het gevaar is altijd, gemeente, dat we van een wondergeloof een zaligmakend geloof maken. En ik kan me ook best wel voorstellen wanneer je een ernstige ziekte hebt gehad en daarvan beter bent geworden. Of wanneer u gestaan hebt aan een graf en daar een rijke troost hebt ontmoet, ondanks alles. Of nou noem maar allerlei andere dingen op. De Heer heeft uitgeholpen, doorgeholpen, we kennen de woorden, uitreddingen. Doorgeholpen en doorheen getrokken. Je zegt, nou ja, daar moet er wel wat van God bij zijn, zeker. Maar dat doen we dan algemene genade. Maar bij Bartimaeus ging dat samen. Bij Zacchaeus niet, want daar wordt niet gesproken over een lichamelijk wonder, maar wel over een geestelijk wonder. Dat is het belangrijkste. En zo zien wij dat het verschil is tussen Bartimaeus en Zacchaeus. De een werd lichamelijk beter genezen, de ander niet. Dat hoefde niet, want Zacchaeus was verder gezond. Maar ook dit, de een was buitengewoon arm, Bartimaeus. En de ander was schat en schatrijk, Zacchaeus. Jezus gaat door Jericho. Het is net alsof hij één keer ging door Samaria. Hij moest door Samaria gaan, om die vrouw aan de bron van Sychar te ontmoeten. Hier om Zacchaeus daar bij die boom te vinden. Het was een rijke welvarende stad als een knooppunt van belangrijke handelsroutes. Er gingen grote handelskaravanen doorheen en die kruisten elkaar midden in de stad op de verschillende wegen. Er was het grote witte paleis van Herodes de Grote, van wie de zoon Archelaus het nog mooier gemaakt had. En de stad was een parel van rijkdom. Een parel van waarde. Een stukje paradijs op aarde. Een oase in de woestijn. Eigenlijk had de stad nooit meer herbouwd mogen worden. We lezen het in het Oude Testament, maar het was desondanks gebeurd. De stad had een vervloeking ontvangen. Maar stond er nog? De gemeente, we kunnen de plannen van de Heere niet begrijpen, doorgronden. Maar als de stad Jericho er niet geweest was, had Jezus Zacchaeus daar nooit ontmoet. En dat tekent dus ook een stukje voorzienigheid. Een oase in de woestijn met veel palmbomen, vijgenbomen en allerlei andere mooi natuurschoon langs de straten. Met een zeer aangenaam klimaat. Maar het valt allemaal in het niet bij degene wiens schoonheid hoog te loven is, in Psalm 45. En die al het schoon der mensen ver te boven gaat. Als u een oprechte avondmaalganger mag zijn, en ik hoop dat u dat ook bent, of jij, als je aan het avondmaal mag gaan, dan ken je iets van die hogere schoonheid, van die hogere kwalificatie. Je kunt het niet in woorden uitdrukken. Het is niet in getallen te meten, niet te kwantificeren, maar gemeente, de Bijbel spreekt dan vaak over schoonheid. Nou, zo zou ik Jezus willen vergelijken met Jericho, wiens schoonheid hoog te loven is en die al het schoon het aantrekkelijke, het mooie van mensen ver te boven gaat. En dat zit hem niet in zijn uiterlijk. Want nogmaals, velen zagen hem aan en begeerden hem niet. Het was maar een eenvoudige man uit Nazareth. Een eenvoudige profeet. En zijn goddelijkheid ging schuil achter de schaduw van zijn menselijkheid. Maar die schoonheid vind je in zijn hart. En juist dat wordt hier getekend. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. Ik zag net dat de GBS-vertaling nog het woordje hij erbij heeft. Dat loopt eigenlijk niet zo goed, want dat is dan natuurlijk dubbel. In de Jongbloedbijbel die ik voor me heb liggen staat het niet. Maar eigenlijk zou je het zo moeten vertalen naar wat hier ook staat dan. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. Goed, vanuit de grondtekst is dat wel te verdedigen. Ging hij door Jericho, maar het is één onderwerp. Jezus, hij komt in de stad en gaat door Jericho heen. Hij begint, hij gaat voort, hij beëindigt. Het is allemaal uit hem, van hem uitgaande tot hem. En door hem. En mogen zo onze avondmaalgang zijn, gemeente, of die van u, ja van mij dan in Vlaardingen, waar ik het avondmaal hoop te bedienen. Maar mogen dan zo volgende week zondagmorgen onze avondmaalgang zijn, uit hem, door hem en tot hem, van hem uit, verbonden aan hem door het geloof, door hem en tot zijn eer. Jezus als het grote onderwerp in ons leven. En het grote voorwerp waar het geloof zich op richt. Nou, daar ontmoet hij, staat er met nadruk, en zie, Lucas vraagt er onze aandacht voor. Het is een zeer gebruikelijke constructie bij Lucas, en zie. Een soort arts die zegt, kijk daar nu eens even naar. Hij was een arts, een dokter. En zie, dat was een man. En zijn naam was, het wordt met nadruk genoemd, met name geheten Zacchaeus. Driedubbel op zou je zeggen. We zouden zeggen, hij was een man, Zacchaeus. Met name, geheten. Alle nadruk valt op zijn naam. Niet voor niets, denk ik. Want de naam Zacchaeus, gemeente, staat in schril contrast met wat hij behoorde te zijn. Nee, met wat hij was. Niet met wat hij behoorde te zijn, want dat klopt precies. Zijn naam betekent zuiver. Zo hoort hij te zijn, te doen, te handelen. Komt van een werkwoord, zoals alle Griekse namen en Hebreeuwse namen van werkwoorden komen, maar betekent zuiver. En dat was nu net wat hij niet was. Want als er één ding was wat Zacchaeus niet was en wat hij niet had en wat hij niet voorstond, was het zuiver zijn. Uit naam van een groot grondbezitter moest hij veel geld ophalen om pachtrecht te innen. Van mensen die een gedeelte van die grond, van die grootgrondbezitter, pachten. Verleden tijd, die dat pachten. En daarvoor natuurlijk moesten betalen. Vergelijk met een stukje erfpacht of wat dan ook. Iets waarvoor je betaalt. Je mag de grond gebruiken, maar je moet een bepaald bedrag daarvoor afstaan of huren. En daarbij had dezelfde tollenaar, Zacchaeus was er één van, ook de functie uit naam van de Romeinen. En dan ook weer vaak via die grootgrondbezitter. Om belasting te heffen bij belangrijke bruggen. Doortochten van een rivier. Of wegen. Er was natuurlijk op zich niks mis mee. Want gemeente, de Romeinen hadden het recht om belastingen te heffen. Er waren ook veel andere dingen die ze voor in de plaats teruggaven. Jezus zegt ook, geef de keizer wat des keizers is. En God wat van God is. Maar deze Zacchaeus, een overste van tollenaren, dat werd je niet zomaar. Dan moest je echt wel loyaliteit betonen aan de Romeinen. En dat betekende dan vaak ook ten koste van de Joden. Deze Zacchaeus was ook een bedrieger, dat blijkt later uit zijn belijdenis. Hij vroeg veel meer dan hij had mogen vragen. De uitvoering van de belasting lag bij de tollenaren. Die waren er ook verantwoordelijk over dat gebied, zeker een overste van tollenaren. Je had het gebied Caesarea, laat ik maar zeggen het belastingstelsel van Caesarea. Je had het rajon van Capernaum en van Jericho. Nou, daar was hij de opperman. En daar in die stad, die een zeer strategische ligging had, met prachtige vijgenbomen en balsembomen en met schitterende palmbomen, met een aangenaam klimaat, met veel mooie gebouwen, met rust en vrede, daar kwamen veel mensen, daar werd veel handel bedreven, daar waren dus ook veel tolgelden te innen. Hij was rijk. Het zat er nog met nadruk bij. Het had er niet eens bij hoeven te staan, gemeente, of we hadden het al geweten. Die tollenaars die waren vaak schatrijk. Want zij hoefden geen belasting af, althans dat gedeelte wat ze inden voor de Romeinen. Maar al het andere konden ze zo scrupuleus houden. En niemand had inzage in hun rijkdom. Nou, je kunt misschien jezelf al invullen zo. Zomaar iemand die geniet van het hier en van het nu. Mag dat niet. Nou, niet als die man hier. Als God het geboden heeft en niet verboden. Maar in één keer, gemeente, komt er wat in hem op. Hij heeft gehoord dat Jezus in de stad was. Bartimeus is genezen. Misschien kwam het gerucht wel naar hem toe. Hij wil Jezus zien. Hij zocht Jezus te zien. Wie hij was. Dat geeft aanleiding. Ik zeg het wat voorzichtig. Maar het geeft aanleiding om niet direct te denken dat hij met heel zijn hart al verlangend was. Zomaar wat nieuwsgierigheid. Wie is deze man? Die wonderen doet. Die overal rondloopt. Die preekt. Die door velen wordt gevolgd. Zeker het woordje zoeken betekent zoeken om te vinden, met het oog op vinden. Een doorgaans zoeken, een streven naar, een grote ijver. Maar ja, gemeente, we kunnen ook zo uitzien naar de dingen van het hier en van het nu, zei ik al. Zo aardsgericht van buiten en van binnen zo aardsgezind. En deze nieuwsgierigheid dreef hem naar de vijgenboom. Omdat hij kort van persoon was, klein van lichaamsgestalte, staat er eigenlijk, klein van statuur. Onmogelijk kon hij over al die grote mensenscharen heen kijken, want Jezus stond daar vaak ergens in het midden. En dan moest hij een object hebben waar hij inklimmen kon, een toren, een huis, een boom. Maar ja, gemeente, bij een huis was hij afhankelijk van iemand anders. En bij toren had iedereen hem gezien. Dus maar die vijgenboom in. Hij wist dat Jezus daar zou voorbij gaan. En nu ga ik vanavond niet deze dingen allemaal vergeestelijken. Dat mag toch niet en ik hou daar ook beslist niet van. Maar wel een aantal lessen en lijnen trekken. Wanneer God precies begon in zijn leven weten we niet. Wel dat God begonnen is en het ook voortzetten. Want Jezus spreekt over zaligheid. Dat betekent redding en verlossing. En het zalig maken. Uit vers 10 wordt rechtstreeks op hem betrokken. Maar wat is het zo belangrijk wanneer God begon? En hoe? En welke tekst u aansprak? En wat de omstandigheden waren dat je voor het eerst wat ervoer van dat er een God bestaat in de hemel? Dat je belangstelling kreeg naar God en zijn woord? Nee, toch? Wel, dat gebeurt. Maar ja, laten we er ook niet te veel gewicht aan hangen, want anders gemeente, dan worden we zalig met dat begin. Het gaat niet om het begin, het gaat om het eind. Het wordt wel eens gezegd, begin goed, al goed. Ja, dat zou zo zijn, bij God vandaan, maar je kunt er niet mee leven. Heel veel mensen komen het in het pastoraat regelmatig tegen, die zeggen, ja, is nou God begonnen of ben ik begonnen? Stel je nu voor dat je wist dat God begonnen was, of dat ik dat zou zeggen, God is begonnen. Dan zou je denk ik gaan rusten. Of dat een dominee of een ouderling zegt, nou ja, ik denk dat hij zelf aan het werk bent gegaan. Dan word je misschien wel hulpeloos. Het is het belangrijkste, gemeente, dat God het beëindigt. Dat het daar aankomen waar verlangen vervullen wordt. Waar uitzien, waar de belofte de werkelijkheid zal worden. En zo gebeurt het in zijn leven dat deze nieuwsgierigheid uiteindelijk hem drijft naar die boom. Want dat was de enige manier om ongezien, dacht hij, de Heer Jezus te kunnen zien. Welke middelen God ook gebruikt, gemeente, maar laat het u allemaal naar de Heer Jezus brengen. Naar de God van het verbond, naar Yahweh, de Jehovah in Christus. Jezus betekent dat ook, hè. Jehovah zaligt. Het is een samentrekking van die twee dingen. Yahweh zaligt. Jezus, heiland, zaligmaker. De pastorale les of de pastorale vertroosting is dat zoekers vinders worden. En laat dat ook met het oog op het avondmaal je hart mogen bemoedigen. Ook als je God nog niet kent, bid en u zal worden gegeven. Zoekt en u zult vinden, klopt en u wordt opengedaan. En ieder die bidt ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. Maar niet ten koste van de eer van God. Want de Heere zegt, ik ben gevonden van hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet was genoemd, heb ik gezegd, ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. Hij kon niet, staat er, omdat hij klein van persoon was. Het woordje kon betekent geen macht hebben. En de Heer is vrij in hoe hij werkt, in ontdekking, in overtuiging, in het arm maken, in het afbreken van onze krachten. Maar allen die bij Jezus aankomen hebben er iets van ervaren. Wat mijzelf betreft kon niet. Want hij komt om te zoeken en zalig te maken dat verloren, geruineerd, in de uiterste destructie was. Een kind, een volgeling van Satan. Word je verloren, kom er straks nog even op terug. Heeft alles te maken met een van de namen van de duivel. Apollyon, Apoleo, verloren, verliezen. Hij loopt vooruit, dat betekent in het Grieks is dat iets van snel gelopen. Gemeente, het heeft haast. En uw bekering heeft ook haast, hoop ik. Er is echt niet voor niets in de Bijbel, zo je zijn stem dan nu hoort. Stel het geen ogenblik uit. Ook niet met het zelfonderzoek betreffende het heilige avondmaal. En dan nog iets, hij wist dat hij door die weg voorbij zou gaan. Dat heeft met alles te maken. Hij kende die stad, hij kende die straat en hij wist precies welke tolplaats daar en daar stond en hoeveel er dagelijks naar binnen kwam. Maar weet, het heeft er ook mee te maken dat hij de middelen gebruikt. Waar Jezus langs gaat, daar gaat hij naartoe. En zo moet u ook in de kerk zitten, ook al gaat u nog niet aan het avondmaal of jij. Waar de Heere werkt, daar moet je zijn. Zijn middelen ernstig, nauwgezet, nauwkeurig gebruiken. Biddend, afhankelijk en verwachtend. We gaan er nu eerst van zingen. Op Psalm 146 vers 3. Zalig hij, of zij, die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat volgt? Psalm 146 vers 3. Anders gemeente, dan is het niet van God. Dat klinkt misschien wat hard, maar zo bedoel ik dat natuurlijk niet. Het is juist pastoraal bedoeld. Om jezelf dan alsnog tot de Here te wenden. Als er nooit een antwoord komt, dan is het niet van God. Ook al kun je dat zo ervaren dat er geen antwoord komt, maar de Here geeft op zijn tijd altijd een keer een antwoord. Wanneer dan ook en hoe dan ook. Je moet het er niet op aan laten komen, maar het zou zelfs kunnen zijn bij het naderen van de dood. Hier komt dat antwoord al heel snel. Hij doet maar nauwelijks die boom in. En zo'n vijgenboom was makkelijk te beklimmen, zeker als hij wat kleiner was. Voor kinderen was dat een gewild speelobject. Zoals wij vroeger ook wel, jongens en meisjes, of jullie, of ouderen wij, jullie jongens en meisjes in bomen klommen. Hoe langer je werd, hoe lastiger het soms werd om die boom. Ja, goed, als die takken te veel uit elkaar zaten, dan was dat weer wat makkelijker. Maar als je klein was, kon je overal tussen doorwringen, zeg maar. Nou, zo moet je het ongeveer voorstellen. En achter die bladeren was je veilig en onzichtbaar. Als er nauwelijks in dat Jezus voorbij kwam. Nee, dat staat er niet. Bij die plaats kwam, ook niet. Aan. Hij komt aan en aankomst. Hij stopt daar, heeft ook die plaats voorzien als doel. Hij weet precies waar hij naartoe moet gaan en waar hij moet stoppen. Hij kent het hart dat schreiend tot hem vlucht en in het midden der ellende met zijn gebeden zich tot de genadetroon blijft wenden. Als je vanmorgen aan, morgen, als je volgende week aan het avondmaal mag gaan en ik, u, dan wacht hij ons daar op. Dan komt hij daar aan. Dan zullen onze wegen elkaar daar moeten kruisen. Ik kan me zo voorstellen dat er heel wat in Zacchaeus omging. En gemeente, dat heb ik al gezegd, wanneer de Heilige Geest in zijn hart werkt. Wat plat gezegd, maar niet oneerbiedig bedoeld. Of dat nu voor de boom was, of in de boom, of uit de boom. Er worden allerlei prachtige verhalen over gemaakt. Ik wil daar vanavond niet aan meedoen. De Heilige Geest werkt in zijn hart. En hoe dan ook en wanneer. Maar de Heer gebruikt de middelen. Maar je zit er in die boom en dan kijkt, ja, Jezus komt eraan, gelukkig. Hij heeft het goed uitgekiend, goed berekend. Heel veel mensen om me heen, ze zijn overal en met alles, van alles en niets zijn ze druk. Overal en nergens bekommeren ze zich over. Bekommeren ze zich om. En dan in één keer, dan gaat die stoet wat langzamer lopen, Jezus houdt zijn tred in en hij stopt bij die boom. En hij kijkt naar boven. Zeg, je schrikt toch al een beetje. Ja, waarom zou hij dat doen? Nou, weet je, ja, dat heeft hij Jezus wel vaker gedaan, heeft hij gehoord. Of misschien gebruikt hij een beeld uit de natuur, een vogel in de lucht of een blad van die vijgenboom om een verhaal te vertellen, een gelijkenis. Dat had hij wel vaker gedaan, zal hem misschien ter oren gekomen zijn. Of gaat hij daar bidden, dat deden de Joden regelmatig, midden op de straat zelfs. De fariseeën op de hoeken ervan en die baden dan, die keken naar boven. Misschien moeten ze discipelen aanschouwelijk onderwijs geven. Nou ja, al die gedachten gingen in zijn hoofd om. Het zal nogal wat meevallen. Wat meevallen. Nou ja, als hij daar ontdekt wordt, is een schande. Een tollenaar. Een overster van in een boom. We komen niet zo graag gemeten met onze schande naar buiten toe openbaar. En dat hoeft ook niet. Maar als het maar niet zo is om de koning uit handen te blijven. Want bij hem mag je met de grootste schande openbaar komen. Daar vraagt hij ook om. En dan nog een stap verder. Stilstaan, opzien, zien. Met eerbied gezegd, Jezus kijkt hem in de balletjes van zijn ogen. Zij zien elkaar. Het wordt wel gezegd, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Jezus ziet hem in zijn hart aan. Nog niet zoveel aan de hand, want de mensen hebben nog niks door. En dan de vierde stap. Trapsgewijs gaat Jezus hem uit die boom halen. Stoppen, omhoog kijken, aanzien en bij de naam noemen. Zacchaeus. Zeer terecht, staat niet in het Grieks, staat hier een uitroepteken achter. Om het wat te onderstrepen, om het wat nadruk te geven. Zacchaeus. dan is er al heel wat door hem heen gegaan. Ik leg er ook niet van alles in, maar even als een beeld. Als je nu wordt blootgesteld voor God, dat wil zeggen al die klederen van werkheiligheid en mooie voornemens en allerlei keurige godsdienstige vertoningen of wat het dan ook al is, maar de Heer stelt je als een zondaar voor hem. Geestelijk naakt spreekt de Bijbel daar zo over. Net als Adam en Eva. Dat wil je toch niet? Die vijgenbladeren bedekken het nog aardig, maar in één keer komt dat naar buiten toe openbaar. Daar zit die gehate tollenaar in de boom. En nogmaals, ik leg er niet van alles in, maar als de Heer in je leven werkt, geweten, dan laat de Heer daar ook wat van zien, dat er uit ons geen goed meer komt tot in der eeuwigheid. Zoals Jezus bij die andere vijgenboom ooit sprak, niet lang geleden, en de vijgenboom verdorde. Is om het even of nu de bladeren eraf gevallen zouden zijn, wat hier niet gebeurde, of de naam van Zacchaeus wordt genoemd, maar letterlijk moet hij met zijn schande naar buiten toe openbaar komen. Haast u, Jezus gaat nog een stap verder. Er komt die boom uit. Je moet naar beneden, Zacchaeus. En tegelijk ook de evangelie roep. Die stem komt volgende week ook tot u, avondmaalganger, tot jou, tot mijzelf. Haast u en kom af. Haast u en kom af van de berg van je hoogmoed, staat er ergens in het hooglied van de Libanon. Haast u en kom af van de berg van je zonden. Kom naar mij toe, ook al dien je me nog niet, in de nodiging tot de zaligheid. Want dan wordt u niet genodigd tot het avondmaal als je hem niet kent, maar wel tot de bron van de genade. Haast u en kom af, iets doen wat je zelf liever niet doet. En dat is het werk van Gods geest. En dan nog wat meer. Je zou het kunnen noemen stap 6. Ik wil het niet in die stappen zetten en niet als richtlijn aanduiden. Maar hier bij Zacchaeus, hij kijkt naar boven. Hij stopt, hij kijkt naar boven, hij ziet hem, hij noemt zijn naam, hij beveelt hem naar beneden te komen en dan dat hartelijke welkom. Ik moet heden, het kan niet anders, ik ben verplicht. Staat er eigenlijk in het Grieks. Er is één grote noodzakelijkheid van een hogere orde om in uw huis te blijven, te overnachten, staat er. Je mag dat breed uitleggen, langere tijd te verkeren of met nadruk erin te komen. Moet je dan niet denken aan wat de fariseeën Jezus smadend en schimpend hebben toegevoegd? Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Ik moet, Zacchaeus, in jouw huis blijven. Ik wil je ontvangen aan mijn tafel. Ik wil met je eten en drinken, zoals daar naar alle waarschijnlijkheid ook is gebeurd. Want als je iemand herberg geeft, ontvangt in je huis, zo staat er in vers 7 later, dan geef je hem ook eten en drinken. We keren het hier om. Jezus voedt en laaft zijn volk. Met het brood van de genade wijzend op zijn verbroken lichaam aan het kruis. Met de wijn als liefdedrank wijzend op zijn vergoten bloed. Wat staat er dan? Hij haaste zich, kwam af, ontving hem met blijdschap. De drievoudige echo op de drie laatste dingen die Jezus heeft gezegd. Haast u. En hij haaste zich. Kom af. En hij kwam af. Ik moet heden in uw huis blijven. Hij ontving hem met blijdschap. Letterlijk gastvrij onthaald. Gastvrij ontvangen. Want je moet niet denken, gemeente, als je aan de tafel van de Heer aankomt, dat je dan met tegenzin doet. Ik moet dan wel eens denken. Ik zeg dat niet hier omdat ik bepaalde mensen hier op het oog heb. Geen zin, anders zou ik het hier niet hebben gezegd, denk ik. Maar ik moet dat wel eens soms ergens, niet ergens, maar soms wel eens denken. Als je ergens bent en je ziet mensen naar het avondmaal gaan en ja, opgetogen, dat hoeft ook niet. En aan de andere kant kan je de blijdschap maar wel van je gezicht afstralen. Maar dan lijkt het wel eens dat ze naar hun grafplaats gaan. Zo hoor ik een keer de dominee zeggen. Dat de laatste maaltijd, naar de plaats van de executie. Nee, zo niet. God heeft geen onwillige klanten. God heeft geen onwillig personeel. God heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht, staat er in Psalm 110. De Heere maakt ze gewillig als hij ze nodigt en ontvangt. Matthew Henry schrijft het heel mooi. Hier bij deze woorden. Overal waar Christus komt, brengt hij zijn eigen welkom mee. Hij opent het hart en neigt het om hem te ontvangen. Overal waar Christus komt, brengt hij zijn eigen welkom mee. En dan niet alleen zo van, je bent bij mij welkom. Zo bedoelt Matthew Henry dat niet direct. Degene die hij welkom heet, heet hem welkom. In het hart. Hij opent het hart en neigt het om hem te ontvangen. Een van de prachtigste aria's vind ik zelf in de Matthäus Passion is die welke gaat over ik wil Jezus zelfst begraven. Ik wil Jezus zelf begraven. Dat heeft niks te maken met het nadoen van wat Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben gedaan. Want dat hoeft niet meer. Jezus is opgestaan. Maar dat verklankt, ook in de muziek trouwens, op een fenomenale manier. En ook in de tekst. De tekst van Picander die die teksten gemaakt heeft. Dat verklankt het welkom van Jezus in mijn hart. Ik wil Jezus begraven in mijn hart. Daartoe ben ik bereid. David zingt het toch. O God, mijn hart is bereid. Ook mijn eer. Nou, dan gaat Zacchaeus, Jezus als het ware voorop. En ze komen bij het huis aan. Waar de zoete omgang, de gemeenschap met God mag worden ervaren. Waar de zondaarsplaats wordt ingenomen met Jezus aan de tafel. Waar de koning met een onderdaan aanzit. En je leest niks over de discipelen, zullen erbij zijn geweest. Je leest niets over de fariseeërs, of die wel of niet aangezeten hebben. Maar je leest wel wat over Zacchaeus. Dan wordt het avondmaal zo'n heel persoonlijke zaak. Deze nogmaals ontvangt zondaars en eet met hen. En dan zie je niemand dan Jezus alleen. Dan zie je niemand als de koning in zijn schoonheid. In dat vergelegen land en hij komt al dichterbij. En hij zit aan onze tafel en eet met ons. Aan de tafel zitten gemeente is nog niet altijd aangenaam. In de zin van, er moet ook nog wel eens wat worden opgeruimd. De reden dat ik nu allergisch ben, denk ik, heeft te maken met het feit dat in onze kerkgebouw wordt verbouwd. En ja, door de week zit er een en al stof. En we gingen afgelopen dinsdag met de beleidingscategorisanten om een grote tafel in de kerkzaal zitten voor de beleidingscategorisatie. Ja, dan krijg je daar last van. Ik althans wel. Dat stof moest worden opgeruimd. En vandaag was het inderdaad weer weg voor een dag. En morgen begint de heisa weer. En zoals bij Zacchaeus ook, dan moest dat worden opgeruimd. Dat is het derde punt. Een boetvaardig zien. Als Zacchaeus de Heer Jezus ziet, dan ziet hij hem, gemeente, als de van God gezonden zaligmaker. En misschien hebt u de vraag wel gehad voor uzelf, ja, maar hoe zit dat nu met zijn berouw? Als wij het berouw hadden moeten tekenen, hadden moeten plaatsen, had je het misschien gezet voordat hij de boom ingaat. Ja, onze systemen vallen wel eens om. Ik hoop dat dat ook gebeurt met het avondmaal. Je moet je maar nooit te veel door de duivel laten wijsmaken. Je hebt niet genoeg ontdekking, want ontdekking gemeente, dat hebben we nooit genoeg. Paulus zegt het aan het einde van zijn leven en ik ellendig mens. Het avondmaalsformulier zegt het, we liggen midden in de dood. En een van de strikken van de duivel die het, denk ik, het allerfelste zijn, is deze. Je hebt niet genoeg van je zonde leren kennen en daarom ben je niet welkom bij de Heere Jezus. We zijn altijd welkom bij hem aan de genadetroon. En als we hem nodig hebben en kennen, ook aan zijn tafel, mits er een kerkelijk recht mag zijn. Nou, ik zei, er moet nog wat worden opgeruimd. En hier komt nu zo'n prachtige beschrijving op een hele natuurlijke manier wat er nu in zijn hart gebeurt en naar buiten toe openbaar komt. De aanleiding vormt vers 7. De schare moppert, murmureert. Zo'n woord kennen we ook in het Hebreeuws. Daar betekent het opstandig mopperen. Hier heeft het overeenkomsten, maar het kan hier ook betekenen ze gaan er tegenin. Johannes 6. Iedere keer dat murmureren. Ze mopperen, ze gaan er tegenin zeggen. Ze proberen Jezus te weerhouden. Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Hij is tot een zondige man in een zondig huis van een zondige man ingegaan om daar te worden geherbergd door die zondige man. Of om er onderdak, herberg te vinden. En het zou heel goed kunnen geweten dat dit juist door de Heilige Geest werd gebruikt. Waarom ook niet? Dat Zacchaeus heeft gezien wie hij nu was. Jezus in zijn huis. De genade hem zo vrijelijk en rijkelijk aangeboden en verkondigd. Het aanbod van de genade, het bloed van de zaligheid, het komt zo dadelijk terug. Gekomen om te zoeken dat verloren was zalig te maken. En dan zo'n zondig hart. Hoe moet dat? Op een heel natuurlijke manier beschrijft Lucas hoe het ook zo is verlopen. Tot de Heere zegt hij, de Heere Jezus, de Curios, die alles bestuurt, zie. Hij vangt Jezus' aandacht. De helft van mijn goederen, laat ik aannemen, ik weet dat niet zeker, maar laat ik aannemen dat hij hier bedoelt, de helft van wat ik echt mag bezitten, wat ik niet gestolen heb. De helft van mijn goederen die ik heb bezeten vanwege het feit dat dat mijn eigendom is, die verkoop ik, of die geef ik aan de armen, bedoel ik. Ik heb reden om dat te denken, want anders had hij al die goederen weg moeten geven als het allemaal gestolen goed was. En als er dan nog iets door bedrog is ontvreemd, en dan niet in de zin van als dat zo is, dan misschien ook niet, maar mogelijk dan toch nee. Gezien het feit dat, ja niet helemaal, maar zo moeten we het uitleggen. Het is een lastige constructie indien, een klein voegwoord, maar hij gaat ervan uit dat hij veel dingen door bedrog heeft ontvreemd. En waar dat dan het geval is, is als het daar is gebeurd en is het daar gebeurd en indien daren, in welke gevallen wel dan en anders niet, maar indien dus in al die gevallen geef ik het viervoudig terug. Dat naar de wet uit Exodus 22, wanneer iemand een stukje klein vee steelt, bijvoorbeeld voor een schaap, moet hij vier schapen daarvoor teruggeven. En wat ook David zei tegen Nathan toen deze hem confronteerde met de zonde tegen met Batseba en tegen Uria. Het ooilam moet hij, die man uit die gelijkenis, viervoudig wedergeven. Zacchaeus kende zijn Bijbel, was ook een zoon van Abraham, komt zo nog. En naar de orde van het woord van God wil hij niet anders of terug te betalen in viervoud wat hij heeft ontvreemd. En er zijn er genoeg mensen die dat uit de welluidendheid doen of als een straf desnoods. En dat moet je wel. De gemeente hier komt zo duidelijk uit naar voren. Dat is een schuld voor God niet bedekt. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En wanneer ik dan iets door bedrog, letterlijk door pressie, heb ontvreemd. Dan geef ik dat terug aan die het toebehoort. Maar ik geef het ook terug aan u. En wat geef ik aan u dan terug, Heere? Wat leg ik nu voor het eerst in mijn leven voor u neer? Dat gebroken hart en die verslagen geest die u niet zult verachten. Zo mag, zo moet u naar het avondmaal gaan. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Mij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, Psalm 141, vers 1 en 9. Jezus zien, in de eerste plaats een begeerig zien. Twee, een beantwoord zien. Drie, een boetvaardig of een berouwvol zien. En tenslotte nog een belonend zien. Mag ik het zo noemen, gemeente, evangelische boetvaardigheid. Dat is geen wettische verootmoediging voor God. Dit moet en dat mag niet en al dat soort dingen erbij. Wettische boetvaardigheid, wettisch berouw, dat wil zeggen het... Ik heb berouw omdat het moet. Omdat ik liever de consequenties van die zonde niet draag. Er allerlei dingen voor om dat weer terug te verdienen, zeg maar. Dan denk ik aan de fariseeën en aan de joden. En aan sommige andere vormen van godsdienst. Eigenlijk alle andere godsdiensten wereldwijd. Allemaal van die wettische, berouwvolle activiteiten. Maarten Luther zou zeggen, ik klim met mijn blote knieën zonder broek eroverheen. De Pilatus trap op of zonder monnikspij. En die knieën waren natuurlijk kapot, maar je bereikte niks mee. Nee, we noemen dit evangelische boetvaardigheid. Die brengt naar de Heere Jezus. En die wordt ook het diepst aan de voeten van hem. Dat wordt ook door hem gevoed. We moeten dat niet te veel uit elkaar trekken, gemeente. Alsof eerst dit en dan dat. En dan is dat gepasseerd en dan komt dat nog een keer. Hoe meer kennis van onszelf, hoe meer je Jezus nodig hebt. En hoe meer je Jezus nodig hebt en leert kennen en beminnen. Hoe dieper de kennis van onze verlorenheid en schuld. En dan spreekt Jezus hem zalig. Hij zei tot hem, heden is aan u, zo zou je het verwachten, want hij spreekt hem aan. Nee, heden is aan dit huis. Meewerkend voorwerp aan dit huis of voor dit huis. Jezus maakt het nog wat breder. Alle mensen mogen het horen. Als hij nu die naam Zacchaeus had genoemd, dan had de een misschien gedacht, nou ja, dat kan toch niet. En de ander had gedacht, ja, voor hem. Nee, Jezus zegt aan dit huis en maakt het nog wat breder. Wie hier ook wonen, dan zouden er nog anderen hebben gewoond. We lezen het niet, mogelijk. Maar hier waar ik ben. Dus Jezus betrekt er als het ware ook zichzelf bij. Aan dit huis waar ik een plaats in heb ontvangen. Zaligheid, verlossing, heil. En dan zaligheid meestal in de zin, of bijna altijd in de Bijbel van geestelijke verlossing. Zaligheid geschiet naar mijn wil, naar mijn raad, naar mijn wens, naar mijn bestuur. Jezus zet er het stempel op. We zingen het al eens. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als je niet naar het avondmaal gaat, hoeft dat niet te zijn vanwege een ander die het je verbiedt. Als je aankomt, moet dat niet zijn vanwege een ander die je daar hebben wil. Maar Jezus woorden. Hij plaatst er het stempel op. En trouwens, wat is het stempel? Een sacrament is een teken wijzend naar en zegel bevestigend van de genade. Dat is ten diepste ook de gang naar het sacrament, naar de tafel. Een stempel bij hem vandaan. En wat is nu gebeurd, zaligheid? Vanwege het feit dat aangezien na de maal, omdat deze, ook deze, een zoon van Abraham is. Dat woordje ook, dat laat ons dit zien. De mensen hadden misschien gedacht, voor Zacchaeus kan het niet meer. Die hadden hem een soort heiden gevonden. En dat was hij natuurlijk in zijn bestaan voor God ook. Was nog erger dan een heiden. Was een huichelachtige bedrieger. We zouden zeggen, een NSB'er in de oorlog. Ja, zegt Jezus, maar deze is ook een zoon van Abraham. Het is ook een Jood. Hij is ook besneden. Ook gedoopt vandaag de dag, zeg maar. Je zou dat gemeente een exegetische uitleg kunnen noemen. Ook deze. Maar er zit nog meer bij. Praktisch. Praktikaal. Theologisch. Een zoon van Abraham. De Heere bindt zijn genade aan de middelen. Aan de verbondslijn. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De Heer is onze God die de aarde alom door zijn gericht vervaart. En dan die bekende woorden, God zal zijn waarheid nimmer krenken. De Heer bindt zich vaak aan de lijn van de geslachten. Dat wil niet zeggen dat wanneer je niemand hebt in je voorgeslacht die de Heer dient, het voor jou hopeloos is of de kans minder zou zijn. Want de Heer wil ook wel een lijn beginnen. Maar hier staat het. De genade die ik wil geven verbindt zich ook aan de lijn van de geslachten. Onderschat de middelen nooit. Ook niet wat betreft de gang naar het avondmaal voor het eerst of opnieuw. En hoe komt dat nu? Voordat je dan denkt dat het vanwege je Abrahams zaad zijn is. Dus het nageslacht van Abraham. Wij zijn Abrahams zaad, zeiden de Farizeeën. Zal ik je zeggen waar het ten diepste van uit voortkomt. Want de zoon van de mens. De zoon van God is zoon van de mens geworden. Enkelvoud, heel persoonlijk, zoon van de mens, van Maria, ontvangen door de Heilige Geest, van Adam, de zoon Adam van de mens. Zo zou er in het Hebreeuws dan staan. De mens, in het Nieuwe Testament, de anthropos, door God geschapen. En dat is gemeente geestelijke antropologie. Want buigen antropologen zich vaak over allerlei cultuurkwesties zeer goed en zeer terecht. We hebben het zeer nodig in allerlei soorten van zendings- en ontwikkelingswerk. Het wordt vaak onderschat. Maar dit is de geestelijke antropologie, de zoon van de mens. Hij kwam hier op aarde en dit verklaart alle vragen en beantwoord, verklaart alle raadsels en beantwoordt alle vragen. Hij kwam, ikzelf. Jezus spreekt over hem alsof het een ander betreft, maar over hemzelf. Hij kwam om te zoeken met heel zijn hart, net als Zacchaeus mij zocht, en zalig gelukkig te maken dat verloren was, dat de naam van Apollyon, Apolleo, de Satan droeg. Product van Satan, volgeling van de duivel, wordt gemaakt tot volgeling, product van genade, volgeling van Jezus, dat verloren was en u behouden geworden is. Als je zo avondmaal mag vieren, dan mag je het zeggen, ik was verloren, maar ik ben gevonden. Dan mag je vrolijk beginnen te zijn. U, jij, zonder God, bent nog verloren. Maar de Zoon van de mens is gekomen, ook tot uw behoud. En strekt vanavond hier in de gemeente van Den Haag Scheveningen zijn handen zo wagenwijd uit. En hij kijkt u zo welgemeend aan, met zijn vriendelijke ogen, en roept het zo welgemeend met zijn milde stem, dat u het niet naast u neer kunt en mag leggen, en ook hoop ik niet zult doen. Want de Zoon van de mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken. En ik benadruk alle woorden bewust dat verloren was. Amen. We eindigen met dankgebed. Heer, u hebt het beloofd, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Mag dat de ervaring zijn voor het eerst en opnieuw. Om met Zacchaeus te mogen zeggen, wat hier weliswaar niet staat, maar u ongetwijfeld zal hebben uitgeroepen, mijn Heere en mijn God. Dank voor wat u gaf, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 18, van het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen, bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen. Psalm 18, daarvan het laatste, het 15e vers. bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere en gaat dan allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.